Welkom bij Radio Maria. De ware verhalen van een Russische pelgrim. En de ondertitel luidt: De mystieke kracht van het Jezusgebed. De Russische pelgrim was dus op weg naar Patsjajev en onderweg moet hij overnachten. En de kroegbaas is nogal geleerd en samen spreken ze over verheven zaken. De kroegbaas spreekt hem over de onovertroffen verhevenheid van het Jezusgebed. En dan willen ze afscheid nemen, maar de kroegbaas zegt: als je wilt, zal ik je nog wat vertellen. En dat gaat dan over de beklemtoning van het Jezusgebed. En dat is de tekst voor vandaag. Allereerst, geregeld heb ik heel wat vrome christenen het mondelinge Jezusgebed, volgens het gebod van Gods woord en op grond van de overlevering der Heilige Kerk, horen verrichten, zowel thuis als ook in het bedehuis. Als je nu aandachtig en eerlijk naar dat zacht uitgesproken gebed luistert, kun je tot lering van je ziel constateren dat de klemtoon bij die biddende stemmen telkens anders valt. Sommigen leggen de klemtoon meteen op het eerste woord. Ze zeggen eerst Heer en daarna alle volgende woorden met zachte gelijkmatige stem. Anderen beginnen het gebed op gedempte toon, verheffen daarna hun stem, zodat de klemtoon op Jezus valt, als een soort uitroep, om vervolgens de andere woorden weer zacht uit te spreken. Nog anderen beginnen de inleidende woorden van het gebed op een lagere, eenvormige toon, om dan de stem te laten opklinken bij de laatste woorden: ontferm u over mij. Ten slotte zijn er die het hele gebed Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij, op een vlakke toon uitspreken, maar daarbij Zoon van God benadrukken. Luister nu naar het volgende. Het is één en hetzelfde gebed. De orthodoxe christenen hebben alle één en hetzelfde geloof. Alle weten ze heel goed dat dit allerbelangrijkste en hoogste van alle gebeden uit twee elementen bestaat: het aanroepen van de Heer Jezus Christus en het vragen om zijn barmhartigheid. Maar waarom spreken ze het dan niet met dezelfde klemtoon uit? Waarom benadrukken ze bepaalde gedeelten op een persoonlijke manier? Het is alsof hun ziel door een bepaald gedeelte bijzonder wordt aangegrepen en ze dat door een sterkere, luidere klemtoon tot uitdrukking willen brengen. Misschien zullen er heel wat zeggen dat het puur uit gewoonte gebeurt of omdat iemand het zo van een ander heeft overgenomen. Of ook wel omdat hij een bepaald idee van dat gebed heeft dat afwijkt van het idee van anderen. Of tenslotte dat iedereen het gewoon uitspreekt zoals het hem het beste lijkt, al nagelang dus hetgene dat de tekst in hem oproept. Maar ik heb daar een heel andere mening over. Ik zoek het liever bij iets hogers, iets wat niet alleen de mensen die iemand horen bidden, maar ook de bidder zelf in feite onbekend is. Zou hier uiteindelijk niet een mysterieuze werking van de Heilige Geest in het geding zijn? Van de Geest die immers smeekt? Met verzuchtingen waarvoor geen woorden te vinden zijn? En ons onwetende leert hoe we moeten bidden? Ook als iedereen die bidt in de naam van Jezus Christus daartoe gedreven wordt door de Heilige Geest, dan kan toch nog, zoals de apostel zegt in zijn brief aan de Romeinen, de in het geheim werkende geest de biddende het gebed ingeven en ons tegelijk, ondanks ons onvermogen, zijn genaderijke gaven schenken. De ene devote godsvrucht, de andere liefde, een derde standvastigheid in het geloof, weer een ander roerende deemoed. Daarom zal iedereen die zo'n gave ontvangen heeft, bijvoorbeeld met een vroom hart de majesteit van de Albestierder willen verheerlijken en dat in zijn gebed met bijzondere nadruk tot uitdrukking willen brengen als hij geestdriftig het woord Heer uitspreekt. Want hij zal in dat woord de majesteit en verhevenheid van de schepper der wereld onderkennen. Een tweede die op wonderlijke wijze de liefde zijn hart voelt overstromen, zal vooral in verrukking raken door de zoete kreet Jezus Christus, zoals die starets die de naam Jezus zelfs in een gewoon gesprek niet kon horen zonder in verrukking te raken van zoete liefde. Iemand die onwrikbaar gelooft in de godheid van Jezus Christus, één in wezen met de Vader, zal bij het uitspreken van de woorden Zoon Gods nog vuriger en vaster gaan geloven. En hij die de gave ontving van de deemoed en daardoor diep in zijn innerlijk de eigen onmacht ervaart, zal bij de woorden Ontferm u over mij verzwolgen worden door een nederig berouw en met bijzondere klemtoon de laatste woorden van het Jezusgebed uitspreken, uit afkeer van zijn zonde en in de hoop Gods barmhartigheid op te wekken. Dat zullen, denk ik, de oorzaken zijn van dat verschillend benadrukken en beklemtonen als het gebed in de naam van Jezus Christus wordt uitgesproken. Door bestudering daarvan zouden we dus tot meerdere eer van God en tot onze eigen stichting kunnen ontdekken welke gevoelens bepaalde mensen bij het bidden bezielen en welke gaven van de geest ze hebben ontvangen. Maar ik heb nogal eens de tegenwerping moeten horen als die tekenen van de wonderlijke geestesgaven zich nu alle tegelijk voordeden, zouden dan niet alle woorden van dat gebed, en niet slechts een paar, even enthousiast beklemtoond worden? Ik heb daarop steeds als volgt geantwoord. Omdat de goddelijke genade in haar wijsheid in ieder de gave toch in verschillende mate toebedeelt, overeenkomstig zijn mogelijkheden, zoals te lezen staat in de Heilige Schrift, wie zou dan in staat zijn ze alle tegelijk te ervaren? En hoe zou een mens met zijn beperkte verstand dan zelf die genadegaven gelijkelijk verdelen? De klei is volledig in handen van de pottenbakker. En de pottenbakker heeft de macht naar believen dit of dat van de klei te maken.
Thank you.
Een dag of vijf ben ik bij de starets gebleven. Intussen werd zijn gezondheid geleidelijk aan beter. Ik was zo door de man gesticht dat ik niet merkte dat de tijd omvloog. We leefden immers in dat kamertje als in een streng klooster en konden niets anders doen dan in stilte bidden, Jezus Christus naam aanroepen of samen praten over maar één onderwerp, het innerlijk gebed. Op een keer kwam er een pelgrim bij ons die heel onwelwillend over de Joden sprak. Hij had zich, toen hij door hun dorpen kwam, flink geërgerd. Ook was hij door hen bedrogen, om van andere onaangenaamheden maar te zwijgen. De man was in zo'n verbitterde stemming dat hij de Joden vervloekte. Hij zei dat ze niet waardig waren, hoe dan ook, op aarde te leven vanwege hun hardnekkigheid en hun ongeloof. Kortom, hij had een onoverwinnelijke weerzin tegen die mensen. Mijn starets liet hem uitpraten, maar probeerde hem daarna tot rede te brengen. Beste vriend, wat heeft het nu voor zin om zo op de Hebreërs te schelden en ze te vervloeken? Zijn ze niet, net als wij, schepselen uit Gods hand? We moeten medelijden met ze hebben en voor ze bidden, maar vervloeken mogen we ze niet. Geloof me, je afkeer van de Joden komt hier vandaan dat je niet vaststaat in Gods liefde en niet als onderpand daarvan het innerlijk gebed meedraagt in je hart. Daardoor mis je ook de innerlijke vrede. Ik zal je een tekst voorlezen uit de Heilige Vaders. Luister maar wat Marcus de Eremiet erover zegt. Een ziel die zich met God verenigd weet, wordt uit onbedwingbare blijdschap als het ware een kind, niet kwaaddenkend en eenvoudig van hart. Hij zal niemand veroordelen, Griek nog heiden, Jood nog zondaar, maar hij zal ze, alle tezamen en ieder voor zich, met een open oog zien en even blij zijn met onverschillig wie. Hij wenst niets anders dan dat Grieken, Joden en heidenen God de Heer zullen loven. En de grote Macarius van Egypte zegt dat de innerlijk schouwende in zo'n liefde worden ontstoken dat ze, als dat mogelijk was, iedereen in hun hart zouden opnemen zonder onderscheid te maken tussen goede en kwade. Heb je nu begrepen, beste broeder, hoe de Heilige Vaders over zoiets oordelen? Ik raad je dan ook aan heel je woede te laten varen en alles te beschouwen als onderworpen aan Gods alwetende voorzienigheid. Als je iets tegenkomt wat je ergert, klaag dan eerder jezelf aan, vooral dat je tekortschiet in geduld en nederigheid. Intussen was er een hele week voorbij gegaan. De starets was weer beter. Ik bedankte hem van ganser harte voor alle goede raad en nam afscheid. Hij reisde verder naar zijn officiële verblijfplaats en ik zette mijn tocht voort. Toen ik al dicht bij Potsjajev was, ongeveer 100 verst ervoor, haalde een soldaat me in. Ik vroeg hem waarheen hij op weg was en hij zei, naar mijn geboortestreek, in het gouvernement Kamenek-Podolsk. Toen ik samen met hem zo'n 10 verst had afgelegd, bemerkte ik dat hij telkens zware zuchtte. Hij leek me nogal treurig toe en somber gestemd. Ik vroeg, waarom ben je zo verdrietig? Hij begon me ineens dringend toe te spreken. Je moet wel een goed mens zijn om zo gauw te merken dat ik verdriet heb. Maar je moet me bij God zweren en onder ede beloven niemand iets te vertellen van wat ik je over mezelf ga zeggen. Mijn dood is nabij en ik heb niemand aan wie ik raad kan vragen. Ik verzekerde hem met even zoveel woorden dat ik in het geheel geen noodzaak zag iemand iets over hem te vertellen en dat ik hem graag uit broederlijke liefde raad zou geven als ik ertoe in staat was. Ik was lijfeigene in een dorp en moest de dienst in, begon hij te vertellen. Toen ik 5 jaar had gediend, kon ik het niet langer uithouden. Ze hadden me te vaak geslagen, omdat ik er de kantjes afliep en dronken was geweest. Ik besloot weg te lopen en nu ben ik al 15 jaar voortvluchtig. 6 jaar heb ik me ergens verborgen gehouden. Ik stal uit schuren en voorraadkamers, stal ook paarden en brak in bij winkels. Zo zorgde ik ervoor dat ik te eten had. Wat ik stal, verkocht ik aan verschillende helers en het geld dat ik ervoor kreeg, gaf ik uit aan de drank. Ook leidde ik een ontuchtig leven en beging ik zowat alle zonden. Alleen gemoord heb ik nog niet. Het liep allemaal als gesmeerd. 1 keer werd ik ingesloten wegens landloperij, omdat ik geen pas had. Maar ook toen ben ik op een geschikt moment kunnen vluchten. Toevallig trof ik toen een soldaat die uit de dienst was ontslagen en nu op weg was naar huis, ergens in een verafgelegen gouvernement. Omdat hij zich ziek voelde en nauwelijks kon lopen, vroeg hij me met hem mee te gaan tot het volgende dorp. Dan zou hij misschien gemakkelijker onderdak kunnen vinden. Ik ben met hem meegelopen. Het dorpshoofd liet ons overnachten in een leegstaande schuur op het hooi. Toen ik 's morgens vroeg wakker werd en naar hem keek, ontdekte ik dat mijn goede soldaat dood was en al helemaal verstijfd. Ik begon hem zo snel mogelijk te fouilleren op zijn pas en zijn ontslagbewijs. Toen ik die gevonden had, en bovendien nogal wat geld, sloop ik, iedereen sliep nog, haastig uit de schuur weg, over de achtererven, het woud in. Zo ben ik weggekomen. Toen ik de pas bekeek, zag ik dat zowel zijn leeftijd als ook zijn persoonsbeschrijving bijna precies overeenkwamen met de mijne. Blij en vol goede moed trok ik daarop naar het afgelegen gouvernement Astrakhan, om daar een rustiger leven te leiden. Ik begon me als boerenknecht te verhuren. Zo kwam ik terecht bij een oude man met een eigen huis die in het klein handelde in vee. Hij was weduwnaar. Alleen zijn dochter, een weduwe, woonde bij hem in. 1 jaar later ben ik met die dochter getrouwd en daarna stierf de oude man. Van handel hadden we geen verstand. Al gauw begon ik weer te drinken en mijn vrouw deed mee. In 1 jaar tijd verbrasten we alles wat de oude man ons bij zijn dood had nagelaten. Toen werd mijn vrouw ziek en stierf. Ik verkocht alles, ook het huis. Dat geld was na korte tijd eveneens verkwist. Nu had ik niets meer om van te leven, zelfs niet te eten. Ik nam dus maar weer mijn oude beroep op. Ik ging stelen en nog wel brutaler dan vroeger. Ik had nu immers een pas. Zo leefde ik bijna 1 jaar lang van de misdaad. Op een keer was me lange tijd niets gelukt. Ik stal daarom maar bij een alleenwonende boer een oude knol en verkocht die voor 0,5 roebel aan de vilder. Toen ik het geld had, ging ik naar de kroeg en dronk een borrel. Ik besloot naar een dorp te gaan waar een bruiloft werd gehouden. Ik zou daar iets beters kunnen stelen als ze allemaal volgegeten na het bruiloftsmaal lagen te slapen. De zon was nog niet helemaal onder toen ik het woud inging om te wachten tot het middernacht zou zijn. Ik ging op de grond liggen en viel vast in slaap. En kijk, in een droom zag ik me in een mooie, ruime wei staan. Plotseling kwam er een dreigende onweerswolk op me af. Er weerklonk een verschrikkelijk felle bliksemslag. De grond spleet onder mijn voeten open en het was alsof ik met geweld tot aan mijn schouders in de grond werd gedrukt. Ik zat helemaal in de aarde. Alleen mijn hoofd en mijn armen staken er bovenuit. Toen leek het alsof die onweerswolk omlaag zakte tot op de bodem en mijn oude grootvader, die al een 20 jaar dood was, stapte eruit. Hij was een vroom man geweest, had zelfs in ons dorp 30 jaar lang het ambt bekleed van kerkmeester. Met een boos en nijdig gezicht kwam hij op me af. Ik beefde van angst. Vlak bij me zag ik een hele stapel voorwerpen liggen. Ik had ze alle in de loop van de tijd gestolen. Toen werd ik nog banger. Mijn grootvader kwam dus op me af. Hij wees nu naar die stapel voorwerpen en riep op barse toon: "Wat is dat? Druk die man plat!" Plotseling begon de aarde van alle kanten zo tegen me aan te drukken en me te benauwen, dat ik kreunde van de ondraaglijke pijn. Geschrokken en verslagen schreeuwde ik: "Genade!" Maar de pijn bleef. Daarna wees grootvader naar nog zo'n stapel en riep: "En wat is dat? Pers hem nog steviger samen." De pijn die ik voelde en de benauwdheid waren nu zo hevig dat geen ellende ter wereld ermee te vergelijken valt. Toen bracht grootvader het paard dat ik de dag ervoor had gestolen naar me toe, vlak bij me, en riep: "En dit dan? Kwel hem zo hard als maar mogelijk is." Ik werd nu van alle kanten zo samengeperst en de pijn werd zo fel dat ik niet zou kunnen zeggen hoe gruwelijk het wel was, hoe angstwekkend en benauwend. Het was alsof mijn pezen werden uitgerekt. De druk werd zo groot en de pijn zo verschrikkelijk dat ik het niet meer kon uithouden. Ik zou flauw gevallen zijn als die pijn nog langer had geduurd. Maar toen sloeg die oude knol vlak bij me fel achteruit en raakte me op mijn wang. De wang werd opengereten en op hetzelfde ogenblik werd ik wakker. Ik was zo geschrokken dat mijn hele lichaam trilde. Ik bleef als verlamd liggen. Toen keek ik om me heen. Het was klaarlichte dag. De zon steeg net boven de horizon. Ik voelde aan mijn wang en ontdekte dat ze bloedde. En al de delen van mijn lichaam die in die droom in de grond hadden gezeten, leken wel verdoofd. Het was alsof er mieren overheen kropen. Helemaal in de war ben ik toch met de grootste moeite overeind weten te komen. En toen ben ik, zo goed en zo kwaad als het ging, naar huis teruggegaan. De wang heeft me nog lang pijn gedaan. Je kunt de schram nog steeds zien. Sinds die enge droom word ik nog vaak door schrik en angst overvallen. Telkens als ik me de pijn herinner waarvan ik toen gedroomd heb, voel ik weer die angst en benauwdheid, en wel zo hevig dat ik niet weet waar ik moet blijven. En hoe is het verder gegaan? Ik begon bang te worden voor de mensen. Ik schaamde me alsof iedereen afwist van mijn vroegere schelmenstreken. Van ellende kon ik niet meer eten, drinken of slapen, en ik liep te waggelen als een schim. Ik heb er nog aan gedacht terug te gaan naar mijn regiment en daar een bekentenis af te leggen. Misschien zou God me alles vergeven als ik de straf ervoor had ondergaan. Maar de schrik sloeg me om het hart bij de gedachte dat ze me spitsroede zouden laten lopen. Bijna kon ik het niet meer uithouden. Ik wilde me al gaan verhangen. En toen kwam de gedachte in me op dat ik toch al niet meer lang te leven zou hebben. Dat ik binnenkort toch dood zou gaan, want het verval van mijn krachten was bijna volledig. Ik besloot daarom terug te gaan naar mijn geboortestreek om alles daar nog eens te zien en dan te sterven. In mijn geboortestreek heb ik een neef. Ik ben nu naar hem onderweg, al een half jaar lang. Maar ik voel me nog steeds ongelukkig en die angst blijft me kwellen. Goede man, wat denk jij ervan? Wat moet ik doen? Zolang zal ik het niet meer volhouden. Toen ik dat alles had aangehoord, was ik innerlijk vol verwondering. Ik prees de wijsheid van God en zijn genadigheid, nu ik inzag hoe hij op de meest verschillende wijze een zondaar de weg laat vinden tot boetvaardigheid. Ik begon met tegen de man te zeggen: beste broeder, waarom heb je toen je zo bang was en terneergeslagen niet tot God gebeden? Dat is toch altijd het beste redmiddel, welke rampen ons ook voorkomen. Dat moet ik in geen geval doen, dacht ik, antwoordde hij, want zo gauw ik begin te bidden, zal God me terstond vernietigen. Dat is onzin, broeder. Dat zijn gedachten die de duivel je ingeeft. God is oneindig barmhartig en hij heeft medelijden met ons zondaars. Als iemand berouw heeft, vergeeft hij hem al gauw. Je kent toch het Jezusgebed? Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij. Dat gebed moet je voortdurend opzeggen. Hoe zou ik dat gebed niet kennen? Als ik ging stelen, heb ik het vaak opgezegd om mezelf weer moed te geven. Nu zie je het zelf. Toen heeft God je niet vernietigd als je dat gebed maar opzei, terwijl je toch op het punt stond kwaad te doen. Zou hij je dan nu vernietigen, terwijl je toch berouw hebt en zou willen bidden? Zie je wel dat ideeën van de boze vijand zijn? Geloof me, beste man. Als je dit gebed verricht, zul je al gauw troost vinden. Je hele angst en alles wat je drukt, zal verdwijnen. Op den duur zul je zelfs volledig tot rust komen en een godvruchtig mens worden en al die zondige begeerten van je zullen vergaan. Ik kan je dat verzekeren, want ik heb het zelf meermalen bij anderen kunnen waarnemen. Daarop gaf ik hem een reeks voorbeelden van hoe het Jezusgebed een wonderlijke kracht uitoefent op de zondaar. En toen probeerde ik hem ervan te overtuigen dat hij in plaats van naar zijn geboortestreek te gaan met mij een pelgrimstocht moest maken naar de moeder gods van Potsjajev, de toevlucht der zondaren. Daar zou hij ook kunnen biechten en de communie kunnen ontvangen. Die goede soldaat van me luisterde aandachtig naar alles wat ik zei en kennelijk met grote opluchting. Hij stemde met alles in. We gingen dus samen naar Potsjajev, maar op één voorwaarde: dat we onderweg niet met elkaar zouden praten, maar ononderbroken het Jezusgebed zouden opzeggen. Een dag en een nacht trokken we zo in stilzwijgen verder. De volgende dag al zei hij tegen me dat hij zich veel opgewekter voelde en hij scheen ook rustiger te zijn geworden. de dag kwamen we in Potsjajev aan. Weer drong ik er sterk bij hem op aan, dag en nacht, als hij wakker was, het gebed te blijven opzeggen. Ik verzekerde hem dat de boze vijand niet tegen de allerheiligste naam van Jezus op kon. Die naam bezat de kracht hem te redden. Ook las ik hem voor uit de Philokalia. We moeten steeds het Jezusgebed blijven verrichten, maar zeker en met extra veel ijver wanneer we ons voorbereiden op het ontvangen van Gods sacramenten. Dat heeft hij ook gedaan. Nog dezelfde dag biechtte en communiceerde hij. Hoewel hem daarna nog af en toe angstige gedachten overvielen, wist hij ze toch zonder veel moeite te verdrijven door middel van het Jezusgebed. Om de volgende dag op tijd voor de ochtenddienst te kunnen opstaan, legde hij zich op zaterdagavond al vroeg te rusten. Terwijl hij onafgebroken het Jezusgebed opzei, zat ik bij een waaklampje te lezen in mijn Philokalia. Na ongeveer een uur sliep hij in en ik ging bidden. Zo'n 20 minuten later begon hij plotseling wild te woelen. Toen werd hij wakker. Hij sprong vlug overeind en kwam naar me toe. De tranen liepen hem over het gezicht. Buiten zichzelf van vreugde riep hij: "Broeder, wat ik nu gezien heb, de last is van me afgenomen. Ik ben zo blij. Nu geloof ik dat God de zondaars niet kwelt, maar erbarmen met ze heeft. U zij dank, o Heer, u zij dank." Verbaasd, maar ook verheugd, vroeg ik hem me uitvoerig te beschrijven wat hem was overkomen. Het volgende. Nauwelijks was ik ingeslapen of ik zag mezelf weer in de wei waarin ik het zo benauwd heb gehad. Ik schrok eerst, maar toen zag ik in plaats van die donkere wolken een stralende zon opstijgen aan de hemel. Een wonderlijk licht overstraalde heel de wei. Ik zag er rode bloemen en allerlei kruiden. Opeens was grootvader er, vlakbij me, zo wonderlijk mooi om te zien. Ik kon er niet genoeg van krijgen naar hem te kijken. Met zachte stem, heel vriendelijk, zei hij tegen me: "Jij zijt Zhytomyr, naar de kerk van Sint Gregorius de Zegenrijke. Daar zullen ze je aanstellen tot kerkwachter. Blijf er tot het einde van je leven en bid ononderbroken. God zal zich over je ontfermen." Toen hij dat gezegd had, zegende hij me en op hetzelfde moment was hij verdwenen. Ik voelde me zo blij dat ik het niet onder woorden kan brengen. Het was alsof een enorme last van me was afgenomen en ik opwiekte naar de hemel. Toen werd ik wakker. Ik voel me zo opgelucht. Mijn hart weet niet wat het van vreugde moet doen. Wat denk je? Zal ik nu onmiddellijk naar Zhytomyr gaan, zoals grootvader me heeft opgedragen? Met dat gebed zal het me licht vallen daarheen te trekken. Maar kom, beste broeder, wil je nu midden in de nacht op pad gaan? Woon morgen eerst de ochtenddienst bij en ga dan met God. We hebben die nacht niet meer geslapen. We hebben enkel zitten praten en zijn toen zo naar de kerk gegaan. De hele ochtenddienst door bad de man vurig en onder tranen. Hij zei dat het hem nu zo licht en blij om het hart was dat hij het Jezusgebed vol gelukzaligheid kon verrichten. Daarna communiceerde hij nog een keer tijdens de liturgie. Na het middageten ging ik met hem mee tot aan de straatweg naar Zhytomyr. Daar hebben we onder vreugdetranen afscheid van elkaar genomen. Toen begon ik met mezelf te overleggen wat ik zou gaan doen, waar ik heen zou gaan. Uiteindelijk besloot ik terug te keren naar Kiev. De wijze lessen die me daar van mijn geestelijke vader wachten, trokken me erheen. Maar ook de gedachte dat hij, als ik bij hem verbleef, misschien wel een paar weldoeners zou kunnen vinden die het me, uit liefde tot Christus, mogelijk zouden maken naar Jeruzalem te gaan, of tenminste naar de berg Athos. Ik bleef nog een week in Potsjajev en bracht de tijd door met het me te binnenbrengen van de leerrijke ontmoetingen die ik op mijn tocht had gehad en vervolgens al die stichtelijke dingen op te tekenen. Daarna maakte ik me klaar om op weg te gaan, nam een knapzak op de rug en ging naar de kerk om een nieuwe tocht, de Moeder Gods, aan te bevelen. Ik bad nog wat tijdens de liturgie voor ik zou opbreken. Ik stond zowat achter in de kerk, bij de ingang. Iemand kwam de kerk uitlopen, die wel niet opvallend rijk gekleed was, maar toch, naar het zich liet aanzien, tot de adel moest behoren. Hij vroeg me waar je hier in de kerk kaarsen kon kopen, en ik zei het hem. Toen de liturgie tegen haar einde liep, bleef ik nog even staan bij de voetstap van de Moeder Gods. Daarna sprak ik een gebed uit en begon aan mijn tocht. Ik was nog niet ver toen ik in een huis aan de straat voor een openstaand raam een heer in een boek zag zitten lezen. Ik moest langs dat raam en zo ontdekte ik dat het die meneer was die me in de kerk naar het kaarsenstalletje had gevraagd. Terwijl ik hem voorbij liep, lichtte ik even mijn kap, maar hij wenkte me binnen te komen. Hij vroeg, je bent zeker pelgrim? Hij wilde weten wie ik was en waar ik nu heen ging. Daarna haalde hij thee voor me en zei, luister eens, beste man, ik zal je een goede raad geven. Als je nu eens naar het Solovki-klooster ging, er is daar ook een hele afgelegen kluizenarij, waar het volkomen stil is, de Anserski Skit. Ze is als het ware een tweede Athos en iedereen wordt er opgenomen. De hele regel bestaat hierin dat je volgens een vast schema om de beurt telkens 4 uur per dag in de kerk het psalter moet reciteren. Zelf ben ik ook van plan daarheen een pelgrimstocht te maken en ik heb de gelofte afgelegd dat te voet te doen. We zouden er dus samen heen kunnen trekken. Dan is het zowel voor mij als voor jou minder gevaarlijk, want er wordt gezegd dat die weg niet erg veilig is en bovendien heb ik geld bij me. Maar jouw kosten voor de hele duur van de pelgrimstocht zijn dan wel voor mijn rekening. En we moeten ook 3 vaden van elkaar af blijven lopen, om elkaar niet te storen bij het bidden. Denk er eens over, beste broeder, en zeg dan, ja, ook voor jou zou het zijn nut kunnen hebben. Die uitnodiging leek me een aanwijzing van de Moeder Gods. Ik had haar immers gevraagd me de juiste weg te wijzen. Hoe onverwachts die uitnodiging ook kwam, ik heb toch maar voor de vuist weg ja gezegd. We gingen dus de volgende dag samen op pad. 3 dagen liepen we, zoals afgesproken, achter elkaar aan. Onvermoeibaar was mijn medepelgrim aan het lezen in een boek dat hij dag en nacht niet uit handen legde. Ertussendoor dacht hij over het gelezene na. Toen hielden we ergens halt om het middagmaal te gebruiken. Onder het eten had hij het boek open naast zich liggen en hij keek er telkens in. Ik zag dat het het evangelie was en zei, mag ik u wat vragen, meneer? Waarom legt u het evangelie dag en nacht niet uit de hand? Het laat u geen ogenblik los. U hebt het steeds bij u. Wel, antwoordde hij, omdat ik alleen daaruit bijna onophoudelijk lering put. En wat leert het u dan? Vroeg ik verder. Het leven van de christen besloten in het gebed. En deze titel, daarmee beginnen we volgende week.